Goedemorgen allemaal, dankjewel Fred. Herkansing, goedemorgen allemaal. Dank jullie wel. Angst, hoe leidt het ook alweer? Een mens leidt het meest aan datgene wat hij vreest, toch? Zeg ik het goed? Ja, ik raak hem wel eens kwijt, maar gelukkig. Terwijl angst toch ook alweer iets reëels is, want net als afgelopen week ken ik dan iemand die werd geopereerd. En dat was geen kleine operatie, dat was een stuk slokdarm dat werd weggehaald. En een stuk maag dat werd ertussen gezet. En vervolgens 3 dagen intensive care en na 8 dagen hopen dat je het ziekenhuis weer mag verlaten. Nou, dan snap je wel dat als je daar naartoe moet leven, dat je wel even in de rats zit. En dan zeggen wij angst niet. De mens leidt het meest aan datgene wat hij vreest. Soms is het ook wel reëel. Iemand die een jaar lang een chemo zou moeten ondergaan en maar zich moet afvragen, hoe gaat het uitpakken? Wat voor verschijnselen ga ik er allemaal bij krijgen? Jullie kijken ook gelijk een beetje bang. Dat was nou ook weer niet mijn bedoeling, jongens. Nee, want we gaan straks ook een plek ontmoeten in mijn uitleg wat we in Gods woord tegenkomen, waarin we ook Jezus echt bang zien zijn. Mensen zeggen bij mij wel eens, joh, als je nou gelooft in God, als je geloof nou maar sterk genoeg is, hoef je nooit meer bang te zijn. Nou, misschien is het ook wel zo. En dat we straks Jezus een moment van twijfel zien doormaken, waardoor hij ook wel angst kende. Goed, daar wil ik jullie vanmorgen in meenemen. Want kerst ligt alweer een beetje achter ons. Pasen ligt best nog wel een tijd voor ons. Maar we leven in de tijd tussen kerst en tussen Pasen. En we leven dan eigenlijk in de tijd tussen dat het licht in de wereld kwam, maar ook vlak voor Pasen dat het licht ook weer gedoofd werd, om het erna weer in al zijn glorie op te laten komen. Tussen kerst en tussen Pasen bracht Jezus het evangelie naar ons toe, naar hier. En ik heb vanmorgen maar als thema bedacht, en misschien dat dat een beetje blijft hangen, blijft plakken, in Jezus bloed weerspiegelt Gods liefde voor jou. In Jezus bloed weerspiegelt Gods liefde voor jou. Het lijden van Jezus Christus, dat vindt zijn oorsprong al in de Hof van Eden. Wat bedoel ik daarmee? Het moment dat Eva en Adam door God betrapt werden dat ze gegeten hadden van de verboden vrucht. En Adam verwees naar Eva en Eva verwees naar de slang. Toen zei God tegen de slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. En dit zal u de kop vermorzelen en gij zult de hiel vermorzelen. Dit vers, Genesis 3, vers 15, dit vers wordt het proto-evangelie genoemd. Oftewel, de eerste aanduiding van een goede boodschap, een blijde boodschap. Proto-evangelie. Helemaal bij aanvang van de geschiedenis van God met de mensen. Als je zo het Oude Testament op sommige plekken doorstruint, ik noem dat wel eens Bijbels harken, dat je wat teksten bij elkaar vindt, maar dat je dan opeens ontdekt, en die verwondering hoop ik vanmorgen ook hier los te laten, dat je ontdekt dat sommige teksten met elkaar in relatie staan en dat je juist door die relatie nog meer verwonderd wordt van de weg die God met ons gaat. Misschien hebben jullie het voor kerst wel gehoord, die bekende tekst uit Jesaja. Als aangekondigd wordt, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u het niet met blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewend tot in bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, wij christenen zien in deze tekst, in Jesaja, een oud-testamentse tekst, zien hierin al opnieuw een aankondiging van de komst van Jezus Christus. Opnieuw een evangelie wat klinkt onder een volk wat in verdrukking leeft. En dat noemen we evangelie. Blijde boodschap, goede boodschap. Alsof je door alvast dat bericht vanuit de donkerte een beetje mag kijken naar het licht. En misschien dat het je zelfs lukt om niet meer in het donker te willen staan, maar dat je alvast die stappen gaat zetten naar het licht toe, van wat gaat komen. Licht dat gaat schijnen in het donker. Want zo begon ook God met het scheppen. Hij zei, er is licht en er was licht. En dat is de kracht van het licht. Er is geen donker te bestand tegen het licht. Als je thuis in een donkere kamer het licht aandoet, heeft het donker geen zeggenschap meer. En wie zet in jouw leven het licht aan als het donker is geworden? Want God kan het niet laten om ons in die donkerte, in, noem het de angst, noem het wat je te wachten staat, God kan het niet laten om ons daarin te laten leven. Zo lief heeft hij de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, nooit verloren gaat. In mijn woorden, nooit meer in het donker hoeft te leven, maar eeuwig leven heeft, voor altijd in het licht mag zijn. En met die boodschap wordt het proto-evangelie van Genesis 3, vers 15, wordt evangelie van nu. Zo lief heeft God de wereld. Ik kan het me niet voorstellen, maar het hoeft ook niet, als hij het maar blijft zeggen en wij erin ons houvast willen vinden. En dan komt daar die Jezus, God zelf afgedaald in zijn Zoon. En wat zegt Jezus? Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En een stukje later, in hetzelfde Johannes-evangelie waar ik nu dan uit hark, ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Nou, dat licht wat naar hier is gekomen, heeft voor heel veel beweging gezorgd. Denk nog maar even terug, in de aanloop naar kerst. Engelen kwamen naar hier en zij boodschapten Zacharias. Zij boodschapten Maria. Zelfs Jozef kreeg in zijn droom een boodschap. De engelen kwamen naar de herders toe. De herders gingen vervolgens in beweging en kwamen naar het pasgeboren kindje Jezus toe. De wijzen kwamen in beweging. Ze wilden zien wat er nou toch gebeurd was, waar het licht naartoe scheen. Hij die zichzelf het licht ging noemen. En ze kwamen bij die kleine, kwetsbare Jezus en ze gingen op hun knieën. Als wij ons naar het licht willen toebewegen, hoe buigen wij ons op onze knieën? In dat evangelie, daar zit Gods heil omsloten, ingesloten voor alle geslachten. Elk mens op deze wereld mag leven van het evangelie. Daarvoor is Jezus gekomen. En op het kwetsbaarste van Jezus' leven, toen hij nog maar een kindje was, stond Herodes hem al naar het leven. De eerste mensen moesten al niets van hem hebben. En zijn vader en moeder moesten vluchten naar Egypte om een vroegtijdig bloedvergieten van Jezus te voorkomen. Ja, teruggekeerd, later vanuit Egypte naar Jozef zijn woonplaats, Nazareth, waar Jozef zijn bedrijf had, timmerman was die. Ik veronderstel dat Jezus hem vast heeft meegeholpen in de zaak. En dat hij af en toe heus wel zijn duim of zijn vinger of zijn hand heeft opengehaald aan een nagel. Misschien wel een hamer of wat het dan ook was op zijn duim sloeg. En niet zei wat wij wel eens zeggen. Ja. Au, goed zo. Maar als hij zich had opengehaald aan een splinter of een spijker, dat was niet het bloed wat bedoeld was wat voor ons zou vloeien. Dat komt nog. Gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper en opkomend uit het water, dan gaan de dingen op zijn plek vallen. Dan gaat er wat gebeuren. Zien we, lezen we erover dat er een duif uit de hemel neerkwam. De Heilige Geest op en in Jezus Christus. En dat er een hoorbare stem klonk van zijn Vader uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik welbehagen. Nou, we kennen misschien het vervolg. Jezus die wordt naar de woestijn heen gedreven. Hij wordt daar verzocht 3 keer. Hij weerstaat die verzoeking. En als hij terugkomt, begint hij met zijn eerste tekenen. Hij verandert op een bruiloftsfeest water in wijn. En wijn wordt voor ons het symbool voor zijn bloed dat gaat vloeien en inmiddels gevloeid heeft. Jezus begint te vertellen over waarom hij dan gekomen is. Hij begint te vertellen van het koninkrijk van God, het koninkrijk van zijn Vader. En dat doet hij niet alleen met woorden, hij doet het ook met tekenen, hij laat het zien. En hij maakt mensen beter, er vinden wonderen plaats, mensen genezen. Want in dat koninkrijk van God, daar is het gaaf, daar is het allemaal heel, daar is de wereld ongebroken. Daar heersen geen boze machten en geen verkeerde krachten. En hij zelf zal daar de koning zijn. De koning van de Joden, maar ook de koning van alle volkeren. Hij is onze heiland. Maar goed, voor het zover was, stond hem nog wel een weg van lijden te wachten. Want het klonk eerst nog, Hosanna, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Zo klonk het nog, toen hij Jeruzalem binnentrad. De koning van Israël werd hij al genoemd. Maar daaraan voorafgaand, voordat hij zijn stappen in Jeruzalem maakte, legde hij zijn leerlingen uit, 3 maal toe zelfs, ik zal moeten lijden. Zie, we gaan naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden worden overgeleverd. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen, te kruisigen. Maar op de 3e dag zal hij opgewekt worden. Nou, we herinneren ons misschien Petrus' reactie. Dat gaat niet gebeuren. Ik sta daarvoor in. Maar het moest gebeuren. Hoe anders wij het ook zouden willen. En in Jeruzalem zelf zei Jezus voor de 4e maal tegen zijn leerlingen, ik moet lijden, want daarvoor ben ik gekomen. En opnieuw zien we hier een profetie van Jesaja van eeuwen eerder in vervulling raken. Want Jesaja schreef er al over, zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens, zo zal hij veel volken opschrikken en koningen zullen sprakeloos staan. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. En wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Is een hele actuele vraag. Wie van onze tijdgenoten heeft of krijgt daar weer oog voor? Hij werd verbannen uit het land van de levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij de misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heere wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, en ik lees nog steeds uit datzelfde Jesaja 52, na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot zondaars liet rekenen. Hij droeg de schuld van velen en nam het voor zondaars op. En dat is zo mooi. Wat bedoel ik daarmee? Ik word nog wel eens genaderd, geconfronteerd door mensen die iets van mensen vinden, omdat die andere hem of haar iets heeft aangedaan. En dan vinden ze het onbestaanbaar dat zo iemand het hand boven het hoofd gehouden wordt, of dat hij niet gestraft wordt. En hoe moeilijk is het dan om uit te leggen dat ja, hier in ons land leven wij van straf. Straf op iets wat gedaan is. Maar ik kom het helaas bij medegelovigen nog wel eens tegen, dat wij maar heel moeilijk kunnen vergeven wat een ander heeft gedaan. Dat de straf ontnomen wordt en dat wij allemaal zondaars zijn, maar dat er iemand is die ons voorleeft. Weet je, straf niet, maar vergeef. Laat maar eens wat anders zien dan dat iets, dan dat kwaad alleen maar straf als antwoord kent. Ik merk wel dat het heel moeilijk is in onze tijd, in ons leven. Maar Jezus ging die weg om het ons te laten zien. En zo was daar die bewuste laatste avondmaal, aanlopende naar het Pesachfeest, of tijdens het Pesachfeest. En na het avondmaal ging Jezus naar buiten toe met zijn leerlingen. En dan staat er, zoals hij gewoon was, ging hij naar de Olijfberg. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En Jezus ging op een steenworp afstand van hen en hij knielde en ook hij bad. En hij bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Welke drinkbeker? Jezus zag de drinkbeker voorbij komen waar alle zwartgalligheid van de mens in verzameld was. Waar alle gebrokenheid, alle zonde, alles wat wij mensen stuk hebben gemaakt, en misschien ook nog wel wat in de toekomst stuk gemaakt wordt. Jezus zag die beker voorbij komen en hij zag het als een opdracht om die te drinken. Om de narigheid, de ellende uit deze wereld, om zich tot zich te nemen. En dat is het moment waarop Jezus ook in een doodsangst verzeild raakte. Hij bad wel, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En er kwam op dat moment een engel, zo lezen we in het Lucas-evangelie, om Jezus te bemoedigen, om Jezus te sterken, maar het was het moment waarop hij in een doodsangst terechtkwam en hij bad des te vuriger. En die doodsangst die was bij hem zo heftig dat hij bloed zweette. Dat er zweetdruppels vielen als bloed. En dat heeft een medische term. En heb ik je hier wel eens meer uitgelegd, herinner ik mij nog. Hoe heet die ook alweer? Ja, nee. Nee, dan moet je een soort beroepsgek wezen als je dat soort medische termen wil vasthouden. Maar wat ik ermee wil zeggen is, als het een medische term heeft, dan is het blijkbaar medisch geduid. En er zijn dus inderdaad beschrijvingen van mensen die, en niet dus alleen Jezus, maar mensen die in een extreme angst terechtkomen, waarbij de bloedvaatjes die dus door die zweetkliertjes lopen, dat die kapot gaan, en dat dus zweet vermengt met bloed als zweetdruppels uit de poriën komen. Dus het bestaat werkelijk. Het is niet alleen maar een Bijbelse beschrijving. Alsof dat niet werkelijk zou bestaan, moet je mij horen. Maar het bestaat werkelijk, ontleend aan de medische term hematidrosis. Hematidrosis. Het is dan weliswaar een zeldzaam verschijnsel, maar onder extreme stress komt het voor. Onder andere wanneer mensen zich bewust zijn van het oog in oog staan met de dood. En dan te bedenken, lieve mensen, dat Jezus daar voorbij zag komen, onder andere wat ik bewust of onbewust in die beker heb gedaan. Dat Jezus voorbij zag komen, de dood onder ogen zag, en dat hij voor mij, voor ons, bloed begon te zweten uit angst, doodangst. Ja, zucht maar even. Ja. We kennen het vervolg. Hij wordt opgepakt, hij wordt gevangen genomen, gearresteerd. En er gebeurt wat opnieuw in het Oude Testament al beschreven was door Micha. Met een stok zullen ze de bestuurder van Israël een slag in het gezicht geven. Met een stok wordt hij tot bloedens toegeslagen. En opnieuw mag Jesaja spreken, als hij al eeuwen daarvoor gezegd heeft: ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. En vinden we in die profetie al de woorden van Jezus terug. Jezus werd berecht. Hij werd uiteindelijk voor Pilatus gebracht. En Pilatus die zag dat wat hij in wilde brengen ook weinig effect had. En toen hij zag dat er ook nog onrust ontstond onder het volk, dacht hij, weet je wat? En hij schepte water uit een bak en demonstratief waste hij zijn handen en hij zei erbij: ik ben onschuldig aan zijn bloed. Je moet zelf maar zien wat er van komt. En het volk antwoordde: laat zijn bloed maar over ons heen komen. En over onze kinderen, riepen ze erbij. Nou, Jezus werd gegezeld. En als je door de Romeinen gegezeld werd, was dat niet doorgaans met een zweepje zo'n leren touwtje. Maar Romeinen hielden wel van een beetje sarcasme, ze knoopten er nog wel eens schapenbotjes aan vast. Of lode kogeltjes, zodat als je er lekker mee sloeg, de huid wel kapot moest gaan. En toen zij hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doren, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. En ze, de Romeinen, vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. En ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd, tot de dorens in zijn hoofd drukten en het druppels bloed over zijn hoofd naar beneden sijpelde. Jezus Christus heeft voor u, voor jou en voor mij gebloed. Hematidrosis. stokslagen, zweepslagen, een doornenkroon op zijn hoofd. Op weg naar Golgotha heeft hij gebloed voor ons. En toen ze daar dan op die heuvel aankwamen, lag het kruis al voor hem klaar en joegen ze spijkers door zijn handen en door zijn voeten. En opnieuw kwam er voor u, voor jou en voor mij bloed van Jezus vrij. En zo werd hij daar opgehangen aan het kruis, bloedend. En boden ze hem zure wijn aan op een stok. En nadat hij van die zure wijn genomen had, toen boog hij zijn hoofd, na eerst geroepen te hebben, het is volbracht. Zo liet Jezus zich toetakelen voor ons. En om zeker te weten dat hij dood was, werd er nog even een speer in zijn zijde gestoken. En er kwam meteen bloed en water uit. Jezus heeft gebloed voor ons uit meerdere wonden. Maar dat bloed is juist voor ons gelovigen een machtig wapen geworden. Want dankzij dat bloed van Jezus heeft onze hemelse Vader een streep gezet door de straf die wij zouden moeten krijgen op alles wat we hebben misdaan. Heeft hij ons verleden als het ware met rood bloed weggepoetst, zodat wij niet bang hoeven te zijn voor een eventueel oordeel. Want dat mogen we ook uit de schrift halen, dat over een ieder die gelooft, wordt niet geoordeeld. Daarvoor Jezus bloed. Elk bewijsstuk uit ons leven onwerkbaar gemaakt, de kracht eruit genomen. En mag het evangelie klinken voor u, voor jou, voor mij. We zijn voor 100% verlost door het bloed van Jezus Christus. En het is juist dat bloed van Jezus waardoor zijn tegenstander 0,0 niks, geen zeggenschap meer over ons heeft. Wij zijn vrijgekocht, vrijgemaakt door het bloed wat Jezus heeft verloren. En daarbij zijn wij ook nog eens opgenomen in het nieuwe verbond, het vernieuwde verbond wat hij vestigde. Opnieuw de wijn daarbij als symbool, op het laatste avondmaal nog. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dat is wat God de Vader voor ons over heeft. Waarvoor? Om dat pad van ons leven aangeharkt te krijgen. Om hem vrij te houden, vrij te maken van obstakels die we zelf hebben achtergelaten. En dat we over dat vrijgemaakte pad door Jezus Christus bij God de Vader mogen komen. Want het is een Vader die niet uit is op straf. Maar het is een Vader die uit is op verzoening. En die Vader wil niets liever dan dat hij zijn kinderen weer terug kan nemen bij zich. Dan dat hij ons allemaal, en niet alleen wij hier, maar dat hij allemaal zich weer tot hem kan nemen. En daarin, in dat bloed van Jezus, in dat wegnemen van de straf, in dat verzoenend werk, daarin vinden wij de liefde van God. Voor wie zich afvraagt hoe nou die God van liefde is, en ik ken de vragen wel, als God liefde is, dan is er toch geen oorlog, dan is er toch geen hongersnood, dan heb ik toch geen pijn, dan hoef ik toch geen armoede te lijden, dan hoef ik dit toch niet mee te maken in mijn gezinnetje. Ik vind het een beetje een verdraaiing van Gods liefde. Ik zal niet zeggen dat God het ons allemaal toewenst, alle narigheid die ons overkomt. Maar weet je wat Gods liefde is? Het staat glashard in Romeinen 5, vers 8. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Als God liefde is, Ja, dat betekent niet dat je geen pijn hoeft te lijden. Maar dat betekent wel dat God zichzelf gegeven heeft in zijn zoon. Dat is zijn liefde. En het vervolgt dan met, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van toorn. Dat is Gods liefde. Gods liefde zit hem er niet in dat wij succes hebben elke dag weer. Maar het zit hem erin dat hij zijn eigen enige zoon gegeven heeft om voor ons, ook buiten deze zaal, ons te lijden, te sterven en God dank en na weer op te staan. Daarin vinden wij de weg om bij hem te komen. En dat is Gods liefde, want hij wil niets lievers dan ons dicht bij hem hebben. Mocht je twijfelen op één Bijbeltekst, 1 Johannes 4, vanaf vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij door hem zouden leven. Dus ja, als ik dan wel eens als weerwoord krijg, joh, die God voor jou, dat is toch liefde? Ja, dan heb ik wat uit te leggen. Want we meten Gods liefde nog wel eens af naar aardse zaken, terwijl er een andere maatlat naast ligt. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Daarvoor heeft Jezus geleden. En ik vind het dan ook heel mooi, als ik dan mag horen dat er hier de komende maanden, ik geloof in maart begint, dat zeg ik het goed, dat er hier ruimte wordt gemaakt voor, noem het een bijbelstudie. Ik zeg altijd maar, schatgraven heet dat. In wat Jezus de laatste 18 uren van zijn leven heeft meegemaakt. Wat Jezus de laatste 18 uren van zijn leven heeft doorstaan. En ik weet niet of er al 12 aanmeldingen zijn, want er is plek voor 12, geloof ik. Maar, wat zeg je? Meer? Ik zou zeggen, doen. Waarom? Zolang wij nog verwonderd blijven over wat God voor ons gedaan heeft, lukt het ons om ook door ons aardse lijden heen te gaan. Lukt het ons om versteld te staan van hoeveel hij voor ons heeft overgehad. En daarin vind je geheid, de kracht om je geloof, om je aan je geloof vast te houden. Ik vind het zonder meer een aanrader. Grijp je kans. Geef je op bij Piet, bij Marion, bij Marja of bij Fred. 7 keer een avond bij elkaar komen vanaf maart. Echt een unieke kans die jullie hier krijgen in je eigen gemeente. Pak hem. En dan lukt het misschien om met de woorden van Paulus mee te spreken als hij zegt, want ik ben er zeker van dat het lijden in deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die voor ons geopenbaard zal worden. Een heerlijkheid die voor ons klaar ligt, wel dwars door het lijden en het bloed van Jezus Christus heen. Maar hoe was die ook alweer? In het bloed van Jezus Christus weerspiegelt Gods liefde voor jou. Ik hoop dat je op je levensweg meerdere momenten tegenkomt dat je je mag spiegelen in dat bloed. En dat je weet dat je door dat bloed, door God de Vader, geliefd bent en welkom. Amen.
Dan wilde ik nu 3 liederen achter elkaar zingen. En als antwoord op wat Gert-Jan ons net heeft doorgegeven, 6:15 heb ik ertussen gezet. 6:15. En dan 6:97 en dan 4:62.